met het NOS Journaal. In de Gazastrook zijn de lijkzakken om de doden te bergen op, waarschuwen hulpverleners van de VN. De situatie in het gebied wordt snel slechter als gevolg van de Israëlische bombardementen en de blokkade. Het gebied krijgt geen schoon drinkwater en medicijnen meer. Mensen drinken brakwater, zeggen de hulpverleners. Volgens hen neemt de kans op verspreiding van ziekte in de Gazastrook toe. De VN meldt dat 1 miljoen mensen hun huis kwijt zijn. 400.000 schuilen in onderkomens van de VN. TUI schrapt voor de rest van het jaar alle reizen naar Israël. Vooral deelnemers van 5 groepsreizen worden getroffen van het christelijk Goed Idee reizen. Om hoeveel mensen het gaat wil TUI niet zeggen. Ook vakanties van individuele reizigers gaan niet door. Volgens TUI is dat een beperkt aantal. Het ging vooral om citytrips naar Tel Aviv. Voor Israël geldt op dit moment een oranje reisadvies. Dat betekent dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. Net als KPMG is bij accountantskantoor Deloitte gefraudeerd met interne examens voor het personeel, meldt toezichthouder AFM. Personeel van accountantskantoren moeten examen doen om bij te blijven in hun vak. Afgelopen zomer werd fraude geconstateerd bij accountants- en adviesbureau KPMG. Er waren ruim 100 medewerkers bij betrokken. Voorzitter Roger van Bokstel van de Raad van Bestuur gaf toe dat hij van tevoren de antwoorden had gekregen en stapte op. Hoeveel mensen bij Deloitte bij de fraude betrokken zijn, is niet bekend. In het oosten van Oekraïne lijkt de Russische aanval op de stad Avdiivka in kracht af te nemen. Volgens het Oekraïnse leger waren er vorige week 60 aanvallen per dag. Nu zouden in 24 uur tijd 15 aanvalsgolven zijn afgeslagen. Die claim van het Oekraïnse leger valt niet onafhankelijk te verifiëren. Avdiivka ligt ten noorden van de stad Donetsk, in een regio die voor een deel in handen is van de Russen. Oekraïne probeert die met artillerie aanvallen te heroveren. Het weer, zon, bewolking in de kustgebieden en enkele bui. Het is een graad of 12. Morgen is het droog, is er flink wat zon en wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
De verkiezingen. Stem nu af op Radio Texel.
Nog even het correctief referendum. Ik heb daar nog wel een vraag over. Hè? Gaat de SP er naar streven om dit correctief referendum alleen landelijk neer te leggen? Mm. Of ook bij de gemeentes en provincies? En houden die daar nog een beetje eigen zeggenschap in? Of is het gewoon landelijk beleid dat iedereen het moet?
Nou, moeten is dwang, zei mijn moeder altijd. En huilen is kinderengezang. Dus dat woord moeten, dat laten we er even uit. Het gaat erom, willen we de mogelijkheid geven? En dan ook op gemeentelijk en provinciaal niveau kun je dingen tegenkomen waarvan je als bewoner zegt, maar daar gaan we helemaal, wat een idiotie, waar zijn ze nou helemaal mee bezig? Hè, dat zou kunnen. En dan vind ik dat het de mogelijkheid moet krijgen om ook op provinciaal en gemeentelijk niveau voor elkaar te krijgen. Het is wel een hele klus hoor. Ook, kijk, als je een referendum wil als bevolking, dan moet je wel eerst met die handtekeningen komen. En dat is best een uitgebreid verhaal. Maar dat is op zich ook goed. Omdat dan tegelijkertijd met het ophalen van die handtekeningen mensen met elkaar in gesprek gaan, ja, over die bepaalde maatregel. Dat is alleen maar goed dat je daarover meedenkt en meepraat.
Hoeveel handtekeningen hebben we het over?
Oh, dat wisselt. Ik geloof dat het nu voor landelijk is het ook 40.000. Maar je moet me niet echt op cijfers vastpinnen. Maar volgens mij kom ik wel in de buurt.
Dan moeten wij alle eilanden en Friesland erbij halen.
Nou, wij gaan eerst op Texel het burgerberaad invoeren. Ja. Dus laten we daar eerst maar mee beginnen.
Dat is
beginnen.
Een goede stap.
Mag ik iets weer overnemen even naar de landelijke problematiek die ook op Texel speelt, om even ook de link met Texel te leggen. En dan heb ik het over drugs. In het programma van de SP wordt gesproken over softdrugs. Nou, softdrugs zijn ook veel sterker dan vroeger. Hoor ik ook van de huisarts op Texel dat ook veel meer impact heeft op de hersenen van opgroeiende kinderen. En ook met name de jeugd bij ons op Texel. Ja, daar hebben we best wel te maken met drugsgebruik. SP die wil de teelt en verkoop van softdrugs legaliseren. Wat denkt u dat hiervan het effect zal zijn op de Texelse jeugd?
Nou, het effect is om te beginnen dat je dan ook het kunt hebben over het product zelf. Want een legaal product moet aan eisen voldoen. Net zoals melk of weet ik veel wat voorzien, maar bloemkolen. Dat moet aan bepaalde eisen voldoen. Dus je kunt reguleren. Vervolgens, als je het hebt over het effect op de jeugd, moet je het in zijn algemeenheid hebben van het effect van ook alcohol.
Nou, maar bent u niet bang?
Want dat is een legale druk, hè?
Alcohol is natuurlijk ook legaal,
is een legale druk. En niet zo min ook. Dus als het gaat om effecten. Dus als je het hebt over de gezondheid van genotmiddelen, ja, dat is eigenlijk een hele andere discussie. Maar
nou,
als...
dat is ook niet mijn bedoeling. Want mijn vraag is inderdaad, ik noem even het gokken, dat is gelegaliseerd.
Ja, waar wij het heel erg tegen, want wij voorzagen wat er zou gaan gebeuren. Okay. En het is gebeurd.
Maar dat ziet u dus niet voor het gebruik van softdrugs. Want dan denk ik, dan gaat daar ook gebeuren, dat juist sterk gaat toenemen.
Nee, nou, niet automatisch. Het legaliseren heeft vooral te maken op kwaliteitscontrole. En dat je dan het weghaalt uit de handen van mensen die slechte zaken doen. Want nu is daar degene die eraan doen, dat zijn over het algemeen niet de meest lieve jongetjes en meisjes. Met alle negatieve effecten van dien.
Nee, dus maar dan geeft u goede redenen. Hè? Wilt kwaliteit controle.
En uit handen van de criminaliteit.
Maar dan blijft nog steeds voor mij toch de...
Het gezondheidsaspect blijft altijd.
Ja, maar ook de vlucht om dan juist door het legaliseren. Hè? Want het is een dilemma. Hè? Dus er zijn mensen die zeggen, ja, het moet wel gelegaliseerd worden om het uit die criminaliteit ook te halen.
Ja.
Maar gezien nu wat er met het gokken is gebeurd, dat je ziet dat het juist tot heel veel verhoging van verslavingsproblematiek heeft geleid.
Ja.
Hoe ziet u dat? Hoe ziet u dat? Hoe kunnen we dat dan voorkomen?
Kijk, dat is eigenlijk de gezondheidskant, ook van het gokken. En dat betekent dus dat je ook moet nagaan waarom mensen daartoe overgaan en eraan doen. En dat is een hele andere aanvliegroute dan... Kijk, als je het legaliseren van het gokken, dat was echt gewoon zet de sluizen maar open. Daar was geen regulering wat erbij hoorde. Helemaal niks. Dat was juist dat de gokbedrijven alle kansen kregen. En dat is toch een andere route, vind ik, dan dat je gaat kijken naar hoe kunnen we kwaliteitscontrole toepassen en hoe kunnen we het inderdaad, dat je er ook meer controle in zijn algemeenheid op hebt.
Oké. Nou, duidelijk.
Het is wel een andere route.
Maar ik wil me er toch even in deze discussie mengen. Hè.
Mm-hmm.
Kijk, ik weet wat softdrugs voor schade aanrichten. Ik heb daar aan de lijve mee, niet zelf persoonlijk, maar binnen mijn familiekring mee te maken gehad. Als je een pakje sigaretten koopt, dan staan de rotte tanden, verminkte kindertjes en weet ik wat voor ellende allemaal op. Er wordt zwaar belasting gegeven op sigaretten om het roken te verminderen. Sigaren trouwens ook, hè. En dan denk ik, dan gaan we daar wiet aan toevoegen om het uit de boefjeswereld te halen, hè, uit de criminaliteit te halen. Maar is het niet gewoon beter om het niet te legaliseren en die criminaliteit aan te pakken?
Ja, dat moet ook. Dat moet ook. Maar soms moet je dingen een beetje uit elkaar peuteren. En als je gaat kijken naar de effecten van roken, daar is de oplossing bedacht. We gaan mensen financieel ontmoedigen. En als het gaat om de wiet en de hash, dan wordt er gekeken, ja, maar dan gooien we het in het strafrecht om het tegen te houden. Nou, de vraag is eigenlijk, waarom houden we het niet op? Waarom kan het niet tegengehouden worden?
Nee, de vraag is, welk probleem wil je oplossen?
Nou ja, bij roken is het probleem de gezondheid.
Ja.
Dat is het probleem geweest. Maar,
en bij wiet?
Nee, wacht even. En daar hoort dan bij, heb je gezien wat er gebeurde vanuit... En we hebben het daar net al over gehad. Moet je eens kijken op de tegenkrachten. Heb je al gezien wat er gebeurt als er een verbod komt op het roken van sigaretten? Dat zijn enorme tegenkrachten. Daar zitten fabrikanten, die zitten aan tafel, bij wijze van spreken bij de minister, om op te schrijven hoe de wet moet worden. Dat is een heel ander verhaal dan het verhaal van de softdrugs. Echt waar. Echt waar. En ja, nou ja, goed.
Ja, ja, maar toch.
Nou nee, tuurlijk.
Het zijn natuurlijk...
Kijk,
het is natuurlijk de realiteit dat
klopt.
Gebeurt, hè?
Ja.
Maar aan de andere kant heb ik zoiets, daar moet zo'n minister zich helemaal niet mee inlaten. Als we dan over integriteit gaan hebben en je laat je lobbyen door het grootkapitaal en de multinationals, nou, dan ben je echt verkeerd bezig.
Nou, halleluja, onze regering.
Ja. Oké, <Okay. laughs> volgende onderwerp, hè, want ik wil nog even ook naar dat link met Texel. En dat is de EU. Wij hebben natuurlijk boeren en vissers op Texel. Nou, de vissers, dat is...
Hebben we net gehad.
Ja, dat hebben we net gehad en dat is allemaal niet goed. Dat gaat niet goed afgelopen met de sector. De boeren hebben natuurlijk hetzelfde probleem. En in het programma pleit de SP voor een nieuw EU-verdrag. En er moet geen beleid opgelegd worden vanuit de EU. Mijn vraag is, hoe zit de SP in de stikstofdiscussie?
Wij zijn, nou, zo langzaam maar zeker, zijn we tot de ontdekking gekomen dat industrie, en tegenwoordig is de landbouw ook geïndustrialiseerd. Dat is niet meer ecologische landbouw, zoals vroeger. Want dat is landbouw die is er voor de export. Echt, is er alleen maar voor de export. Als er geproduceerd wordt voor Nederland, is er niks aan de hand. Tegenwoordig is de landbouw ook geïndustrialiseerd. Dat is niet meer ecologische landbouw, zoals vroeger. Want dat is landbouw die is er voor de export. Echt, is er alleen maar voor de export. Als er geproduceerd wordt voor Nederland, is er niks aan de hand. Maar er wordt geproduceerd voor de export.
Maar moet de rest van de wereld dan niet eten?
Ja.
Nou, die hebben toch ook hun eigen land?
Ja, ik zelf denk dan, hè, maar dan, we willen graag weten wat de SP ervan vindt, hoor, maar ik geef het even aan, dat het juist heel goed is dat Nederland dus dusdanig efficiënt produceert met inachtnemen van alle strenge regels die er zijn voor de productie van voedsel. dan voor de hele wereld het voedsel produceert. Want anders ga je alleen maar het probleem verleggen naar landen die zich niet zo strikt aan de regels gaan houden.
Ja, maar waarom moet Nederland het patent hebben op deze manier van voedsel produceren?
Omdat we daar goed in zijn.
Ja, maar waarom moeten wij daar ook dan de winst van halen? Want de landen die... He, dus die andere landen...
Nou, u lijkt alleen maar in termen van geld en winst. Maar dat is natuurlijk niet...
Een groot gedeelte is echt geld gedreven.
Maar het gaat
een groot
ook
gedeelte
om...
is geld gedreven. Echt waar. Geloof het nou maar. Ik heb me eerlijk gezegd toch wel een beetje geërgerd. Van wij boeren, wij zorgen voor voedsel. Denk ik ja. Dat is inspelen op het sentiment van de Tweede Wereldoorlog.
Nou.
Maar wat... Ja,
nou,
dat
nou.
is...
Wel,
Nou, dat
ik
is,
denk dat, het, dat, dat is, we daar juist trots op moeten zijn... dat ja. inderdaad onze Nederlandse boeren voor het voedsel zorgen.
Van wie?
Van niet alleen van Nederland, maar ook van een groot deel. Wij hebben ook, ja. wij hebben ook voedsel nodig. Hè. Wij halen ook graan uit de Oekraïne.
Ja, ja,
en we halen is... ook... Dus we, hebben, we nou, moeten okay. elkaar, als je het over solidariteit hebt... moeten elkaar daar ook in helpen.
Nou, ik moet hier eventjes over zuchten. Dat is, kijk, voor een deel is het inderdaad, is de wereld geglobaliseerd. Dat is waar. Maar het feit dat wij in Brazilië bossen kappen, omdat wij hier koeien hebben, vind ik een beetje een rare route.
Ik weet ook en niet dat of is, dat zo is hoor. Ik,
nou, waar... daar wordt daar in die Braziliaanse, daar wordt gekapt voor sojaproductie. En die sojaproductie is voor de koeien hier. En ja, ik weet het niet of dat nou de goede volgorde is. Want daar komt ook nog eens een keertje bij. Alle transport heen en weer over de wereld. Nou, als je alles bij elkaar optelt... zijn we nu tot de conclusie gekomen... dat er wel heel veel negatieve kanten zitten aan het geheel. En dan moet je denken aan oplossingen. En een negatieve kant is de uitstoot van stoffen... waar we last van hebben.
En hoe gaan we dat oplossen?
En dus moet je dus kijken of je of de uitstoot kan verminderen... of dat je het kan aanpassen. Maar het verminderen van de uitstoot is naar mijn idee... ja, ik zeg altijd maar, als het er niet is... dan heb je er ook geen last van. Dus
nou, maar wat zijn dan de concrete maatregelen... die er genomen gaan worden in Nederland en op Texel... om die stikstof terug te dringen?
Ja, dat zijn de concrete maatregelen. Daarvan zitten we weer met een probleem. Want wij hebben een regering die houdt de hand boven het hoofd van Schiphol... en van Tata en andere grote uitstoters... En nu wordt er eenzijdig gekeken naar boeren. Want zo zit ik dan ook wel een beetje in de wedstrijd. Dan denk ik, als je het aanpakt, dan doe je het over de hele linie. En dan ga je echt overal kijken. En dan leg je niet het probleem bij één groep neer. Neem niet weg dat ook... Kijk, er zijn heel veel boeren die zijn al bezig met omzetten van hun bedrijfsvoering. En dat is heel goed. En ik zou zeggen... Die moet je vooral helpen om te zetten. En dan ben je niet meer loopjongen van, zoals daarnet door Aad werd gezegd, het grootkapitaal. Want dat is de veevoederindustrie, dat soort dingen. En die push je heel erg. En er zijn heel veel boeren die zeggen, laat mij het nou maar gewoon lekker op mijn mooie manier doen. Maar niet met megastallen, niet met noem maar op allemaal. Want die boeren die zitten aan allerlei touwtjes vast. Die zitten aan de touwtjes van de bank, van die industrie, van noem maar op allemaal. En die hebben helemaal geen vrije ondernemersruimte. Dat denken ze misschien, maar ja, dat klinkt niet zo positief. Maar dat idee wordt ze wel voorgehouden dat ze vrije ondernemers zijn. Maar ze zijn met handen en voeten gebonden. Er is helemaal geen vrije keus.
Ja, maar dat laatste vind ik een beetje vreemde opmerking van je.
Want
iedereen in Nederland is met handen en voeten gebonden aan die bank. Ook wij, als ik een huis wil kopen, een hypotheekje... dan moet ik 80.000 formulieren invullen.
Ja.
En dan uiteindelijk is het... woon ik in een huis, hè? Ik heb dus voor mezelf gezorgd.
En huur je van de bank?
Ik ben de huurder van de bank.
Ja.
En die maakt toch ook uit wat er gebeurt? Dan kom ik weer terug bij
Precies.
mijn ECB, hè? We gooien de rente omhoog.
Als jij huurt van de bank, kan je beter huren van een collectieve eigenaar... namelijk een corporatie.
Nee, maar...
Want dan is hij weer van je allemaal.
Nee, maar begrijp je wat ik bedoel? Hè? Want ik ben dan huurder van de bank hè, en de ECB roept, we gooien die rente omhoog en de hypotheek gaat omhoog. En het ene jaar heb ik het goed, want dan betaal ik weinig hypotheek. En binnen een jaar wordt die hypotheek gewoon verdubbeld.
Ja.
Vanwege dat soort beleid.
Ja, omdat je er geen invloed op hebt.
Ja.
Kijk, mijn vraag is altijd bij dingen die gebeuren, in wiens belang gebeurt het? Dat is altijd mijn standaardvraag om iets te kunnen analyseren. En dat zouden heel veel mensen kunnen gaan doen. En dan is mijn antwoord, het belang moet zijn het algemeen belang. En niet het individuele belang. Natuurlijk zit daaronder je gaat altijd op zoek naar geluk. En je gaat altijd op zoek naar een prettige manier van leven enzovoort. Maar dat zijn ontwikkelingen die beïnvloeden de economie niet. Die beïnvloeden de vuilheid in de lucht niet. Dat zijn hele kleine stapjes. Het gaat om die grote die niet in het algemeen belang werken, maar juist tegen mensen.
Toch even terugkomen over Brazilië. Want dat was natuurlijk wel een aardig onderwerp. Ik heb in die contrée ook een beetje rondgezworven. Denk je dat als Nederland geen soja uit Brazilië importeert, dat er minder bossen gekapt worden daar zo?
Nou, er zit daar een nieuwe president, Lula. En die heeft nu pas allerlei maatregelen genomen tegen de boskap. En daar zijn heel veel mensen heel blij mee. Want zijn voorganger Bolsonaro, die zei, go your gang, ga maar door.
Ja, maar
dus
dat
ligt dus ook aan wat voor regering je daar hebt.
Ja, maar dat is niet het antwoord op mijn vraag. Hè?
Nou,
denk je dat er minder bossen gekapt gaan worden als wij geen soja uit Brazilië halen?
Nou, als de noodzaak tot de verbouw van soja afneemt, waarom zou je dan die bomen nog kappen? Ja.
Want we hebben nog zo'n land in Zuid-Amerika, Suriname. Daar worden enorme bossen worden daar gekapt. Hè? Ik heb ze bezig gezien, hè? Lui uit Maleisië en zo.
Dat is vreselijk.
En er gaat geen plankje in Nederland, hoor.
Nee.
Toch gebeurt
het. Nee, goed, kijk, wij zijn niet de baas over de wereld, maar laten we het nou in ieder geval in eigen land goed doen.
Oké, ik kijk op de klok.
Will you still love me when I'm gone? Love me when I'm gone. Say you love me even when I'm gone. Will you still love me while I'm away? Will you be with me all the way? Say you love me even while I'm away. You know, almost all my life I've been a roaming, and it seemed that I just could not find a shore. But now I'm here, I feel at home, dear. Wish I could be with you forevermore. Will you still love me when I'm gone? Love me when I'm gone. Say you love me even when I'm gone. Will you still love me while I'm away? Will you be with me all the way? Say you love me even while I'm away. Love me even while I'm away.
Kan er nog wat leuks bedacht?
Oh jee.
En dit gaat heel moeilijk voor je worden.
Ik ga geen liedjes zingen.
Nee.
Oké.
Okay. Ik krijg een aantal stellingen.
Maar dan moet ik ja nee zeggen.
En die bestaan uit twee woorden.
Oké.
Okay. En ik bedoel, ik geef een voorbeeld, hè. Ik zeg water en vuur, dan roep jij water. Of je roept vuur.
Mm-hmm.
En dan aan de hand wat je kiest, hè, gaan wij daar nog wel een paar vragen over stellen.
Oké. Okay. Die eerste, die weet ik het antwoord al niet.
Die stel ik ook niet, dat was het voorbeeld.
Goed zo.
Mens of natuur?
Moet ik even goed nadenken. Natuur. Ik kan het ook toelichten, maar dat ga je straks vragen.
Woningbouw? Of stikstofuitstoot?
Woningbouw.
Klimaatdoelen of armoedebestrijding?
Is niet zo ingewikkeld. Dat is toch armoedebestrijding.
Wind- en zonne-energie of kerncentrales?
Wind en zon.
Soevereiniteit of Europese en wereldregelgeving?
Soevereiniteit.
Gratis kinderopvang of gratis OV?
Alle twee. Mag dat? Nee,
nee, nee.
Oh, nee, dan ga ik voor het gratis OV.
Gratis OV. Hogere basisinkomen of meer toeslagen?
Laat even basis weg. Hoger inkomen.
Feyenoord of Ajax?
Ja, Er zijn heel veel mensen die willen dat ik het eens zeg. En de andere helft wil de andere helft.
Feyenoord of Ajax?
Ja, ik weet niet. Ik heb zo'n hekel gekregen aan het voetbal. Want het is zo geld gestuurd geworden.
Vooral
dus
in
ik
Amsterdam.
Kan, dus ik, nou, overal. Ik kan niet kiezen. Hier kan ik echt niet kiezen.
Euro of de gulden?
Ja, wel de euro.
Euro of de bitcoin?
Euro.
Brussel of Den Haag?
Den Haag.
Wegen of onderwijs?
Wegen of onderwijs?
Ja.
Onderwijs.
Nou, en dan nog twee uitdagende.
Nog uitdagende.
VVD of BBD, BBB?
Alle twee niet, want ze zijn hetzelfde.
Nee, dat is niet het spelletje. Eén van de twee. Dat is het makkelijkste. Hè? VVD of BBB?
Je zult toch ook moeten regeren met andere partijen? Dus.
Ja, nou ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Nee.
PvdA of NSC? Dat is de club van Omtzigt, hè?
Nee, dan moet je bij de PvdA zijn.
Nou, dat viel mee, of niet?
Nou, nee, want je zette me wel klem een paar keer. Dat geef ik eerlijk toe. Maar ga je nou het rijtje langs waarom ik, dat gezegd heb? Want dat zou ook mooi zijn.
Nou, ik zou zeggen, de meest opvallende punten. Want het waren natuurlijk hele...
Wat viel je op?
Nou, bij mij viel op de eerste vraag, direct de eerste vraag. Dat mens of natuur? En dat het antwoord was toch natuur. Terwijl het verkiezingsprogramma van de SP heet Nu de Mens.
Nee, dat klopt. Dat klopt. En dat heeft te maken... Dat is een redenering die zegt... Je kunt zeggen, als het goed gaat met de mensen, gaat het goed met de natuur. Omgekeerd, het is een ingewikkelde. Dat is het gewoon. En wij zeggen eigenlijk dat als die aarde goed in elkaar steekt, dan is dat ook goed voor de mensen. En ja.
Maar waarom dan Nu de Mens, hè, is het partijprogramma, de titel van het partijprogramma. Wat is de lading die erachter zit, achter die titel?
Nou, hoeveel mensen zijn niet de dupe van wat we al die jaren gehad hebben? En dan is het nu is een keer de mensen.
Ja, maar ik ga daar toch even wat, toch even wat, wat cijfertjes tegenaan gooien.
Oh jee.
Kijk, in Europa en in Parijs hebben wij bedacht dat we in 2035 doelen moeten halen. En dan krijgen we de BV Nederlandse regering en die roept ja, maar wij zijn het beste jongetje van de klas. Dus wij doen dat niet in 2035, maar in 2030. En oh ja, die 50% daar doen we ook niet aan mee. Wij maken er 60% van. Dan weten we zeker dat we het beste jongetje van de klas zijn. Nou, dan denk ik altijd, dat is een beetje politiek gelul uit Den Haag, om het even populair te zeggen. Maar dan komen de maatregelen. En dan wordt er 25 miljard uitgetrokken om dat te bereiken. Terwijl we 1 miljoen mensen in de armoedegrens hebben. En dan zeg ik op mijn beurt, als we nou gewoon aan 2035 gaan houden en gewoon aan de 50%, dan hebben we misschien geen 25 miljard nodig, maar 13 miljard. En dan kun je met die 12 miljard die er overblijft, kan je een hele hoop van die dingen doen die jij net opgenoemd hebt.
Nou, er zijn nog wel andere mogelijkheden. Maar... Kijk, op zich, als je dingen wil veranderen tegen de kracht van het geld in, want die heeft de problemen voor een groot gedeelte veroorzaakt, dan zul je daar geld tegenover moeten zetten. Want anders verandert het echt niet. En dat is ook de hele discussie die we hebben gehad binnen de stikstofwereld en wat dan ook. De tegenkracht komt vanuit het geld.
Ja.
En die willen niet beperkt worden. En wij zeggen van nu de mensen... zullen we het eens anders doen. En natuurlijk moet je dan... De veranderingen, de grote veranderingen... die hebben plaatsgevonden, vonden plaats... doordat de overheid iets deed. En niet omdat we het aan de markt lieten.
Ja, maar diezelfde overheid... Hè, die heeft nu 25 miljard uitgetrokken voor allerlei dingen. Daar zitten maatregelen bij waarvan je op zijn minst af kan vragen... of dat netjes is, verplicht uitkopen van boeren en zo... en dat soort dingen...
Joh, ze krijgen 130% van de waarde van het bedrijf. Kom op. Ja, sorry hoor. Als je dan zegt...
Nee.
Die uitkoop, het is zeer ruimhartig. Als ik boer was, zou ik zeggen van... Nou, kom maar op. Ik ga wel wat anders doen.
Ja, maar dan doet die overheid toch precies wat die multinational doet?
Nee, want daarna heb je dus een ander doel bereikt. Namelijk datgene waar het op orde was gekomen, of tenminste aan de orde was gekomen, namelijk willen een aantal doelen bereiken rond de stikstof, rond noem maar op allemaal. Kijk, in het hele verhaal, je moet het soms niet te gedetailleerd bekijken, maar in het grotere geheel waarom bepaalde maatregelen genomen worden. En je wijst op 25 miljard die daarvoor wordt uitgetrokken. Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon eens kijken waar we nog wat geld kunnen ophalen. En ik weet wel dat de hele grote bedrijven, die betalen niks. Hè. Die maken een kerstboom, maken ze aan BV's. En ze zitten op weet ik veel wat voor eilanden om vooral geen belasting te betalen. Een beetje fatsoenlijk bedrijf betaalt belasting. En die maakt er een deel van dat het land erop vooruit gaat. Dat is een fatsoenlijk bedrijf. We zien ze niet hoor. Die hele grote jongens, die noem ze maar stuk voor stuk allemaal. Die doen dat niet. En daar zou de regering eens wat harder aan moeten trekken. Nee, dat doet de regering niet.
Maar dat is wel geprobeerd ook. Hè? En dan wat gebeurt er dan? Dan gaan die grote multinationals die gaan
nee,
weg.
Ze gaan niet. Ze gaan niet weg.
Nou
ze
ja,
gaan niet
volgens
weg.
Mij zijn daar wel voorbeelden. Maar ik
jawel,
denk...
maar dat doen ze ook als de regering niet doet wat ze willen. Want ze gaan altijd daar zitten waar ze de meeste geld kunnen uitpeuren. Dus dat betekent dus dat je zegt van nou, jij mag als groot bedrijf mag je hier in ons land zijn. Je hebt goed opgeleide bevolking. Je hebt nou allerlei voorzieningen, noem maar op allemaal. Wat in andere landen een stuk slechter is. Wat overigens dan een reden is voor zo'n bedrijf om zich juist te vestigen in Nederland.
Ja.
Nou, maar dan doe je ook mee met het hele spelletje en dan betaal je fatsoenlijk belasting.
Maar ik denk ook hè, dat de kloof tussen arm en rijk is alleen maar groter geworden. En ik denk dat heel veel mensen dat ook zeker met u eens zijn. Dat dat gewoon kleiner moet worden.
Ja.
Alleen de vraag is van hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Want u bent niet van de cijfers.
Nee.
En ik zie in het SP-programma, ik denk dat de SP dat het misschien voor de hele SP geldt. Want in het programma staat dan steeds ook van we gaan dat allemaal weghalen. Dat geld gaan we weghalen bij de hogere inkomens.
Ja.
Maar heeft u wel enig idee van de verhouding van die hogere inkomens? Want dat is maar een klein percentage van onze inwoners.
Maar het gaat niet. Natuurlijk, kijk, we willen het hebben over vermogensbelasting. Dat is iets anders dan inkomstenbelasting. En dan ook nog weer over bedragen dat je denkt, oh, nou, hè, dat valt wel mee. Dat pakt de grote massa weer niet. Maar het gaat ook over de omzetbelastingen van de grote bedrijven. En die is de laatste jaren alleen maar verder omlaag gegaan. Ik geloof dat we nu nog op 25% zitten en we komen van 60%. Iets in die geest. U zegt net de cijfers, de letterlijke cijfers hebben we niet. Maar het is zoveel voordeel naar die bedrijven geweest. Dat je je kunt afvragen of dat wel fair is voor datgene wat ze ervoor terugkrijgen. Doordat ze hier gevestigd zijn en hun bedrijf kunnen draaien.
Ja, eens hoor. Eens, de verhoudingen zijn niet zoals ze zouden moeten. Absoluut.
Van de wereld.
Maar de vraag is echt van, ja, hoe ga je dit tij keren?
Ja.
Hoe gaat de SP dat doen?
I can sing, I can dance, I can make love to you on the island. I can give you my love, wear your flesh like a glove on the island. I can hold you all the day. I can make your mountains sway, and you get down and pray for just another day. I can kiss, I can dance, I can make sweet romance on the island. I can wake up your beast by the whip of my leash in your island. I can take you really high. I can make your senses fly. I can make you sweat and sigh. Whisper, don't let this go by. You're an island yourself, cross the sea round your feet to my island. Spread your wings for the things that are about to begin on this island. We'll mix up our burning sands. We can cross our beasts and plants.
We can join in the wildest dance. I'll be reaching out for your hands. Makes up our burning sands. We can cross our beasts and plants. We can join the wildest dance. I'll be reaching out for your hands.
Hoe gaat nou, Ellie dat doen? Dat is
Nou ja, dat betekent dus dat je bepaalde belastingmaatregelen bedenkt waarvan je kunt zeggen van nou. Dat maakt het land eerlijker, mooier. Voor, nou ja, allemaal van dat soort dingen. En kunnen we dus ook weer bijvoorbeeld het onderwijs zo organiseren dat het weer echt collectief is. En niet de wildgroei aan allerlei. Heb je al gehoord op de radio hoe vaak er particuliere bedrijfjes zich onderwijsinstelling noemen en kom bij mij. En dan met het verhaal van het reguliere onderwijs deugt niet. Nou, ga je mond spoelen. Ik vind dat echt zo schadelijk.
Nee, maar even terug, hè, over...
Weer terug.
Over de omzetbelasting, hè.
Ja.
Ik ben,
of vennootschapsbelasting. Er zijn er verschillende.
Ik ben van mening dat natuurlijk gewoon... Die lui moet gewoon omzetbelasting betalen. Ik ben ook klein ondernemer, betaal ook omzetbelasting. Ja. Maar aan de andere kant is zo... En dan gaan we toch een beetje terug in de tijd, hè. Een van de redenen waarom dat ingevoerd is, is om die torenhoge werkeloosheid uit de jaren 87, om die terug te dringen.
Mm-hmm.
Ja, en door compensatie te geven in de omzetbelasting, werden de loonkosten voor de bedrijven een beetje gecompenseerd.
Ja.
Ben je niet bang dat als je dat terug gaat draaien, dat het weer, zeg maar... Averechtse uitwerking gaat hebben. We gaan weer arbeidsmigranten uit goedkope landen halen enzovoort.
Ja. Nou, kijk, de werkloosheid toendertijd, dat had onder andere ermee te maken hoe bedrijven zichzelf georganiseerd hadden. En een bedrijf moet op tijd voor vernieuwing zorgen. En niet maar doortuffen op de ouderwetse manier. En dan, daar waar automatisering had gekund, werden dus goedkope arbeidskrachten binnengehaald. Want dat was voordeliger in de bedrijfsvoering. Maar dat had tot gevolg dat er heel veel mensen uitgebuit werden. Op een slechte manier. Uitbuiting is sowieso altijd slecht. Kan je zeggen, ja, maar automatisering is slecht voor de werkgelegenheid? Nee, want er zijn altijd allerlei andere takken van sport waar werk in is gevonden. He, dus dat verandert. Maar als er bedrijven zijn die niet voorop willen lopen en mee willen veranderen, dan krijg je dus dat, nou ja, dan moet je mensen op de straat gooien, dood eenvoudig, omdat, ja, ik was te laat en dan draait het bedrijf niet meer. Dat is, ik vind dat slecht management, om het maar zo te zeggen. Zo, als je nou de arbeiders de macht had gegeven in hun bedrijf, de radicale democratische in, hadden ze misschien die directeur dan wel uitgekiept, want die zorgt ervoor dat die tent niet goed draait. Zou zomaar kunnen.
Ja, dat is... Wie heb ik dat nog meer horen vertellen? Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat... ik zeg natuurlijk waarom ze iets geautomatiseerd hebben en zo. Hè?
Ja.
En ik ben een heel groot voorstander van alles wat je door je machine kan laten doen, moet je de mens wegsturen. Hè? Dat is namelijk... En dat is natuurlijk heel gevaarlijk, wat ik nu ga zeggen, maar ik zeg het gewoon toch. Hè? Vrije democratie, vrije meningsuiting. Dat is natuurlijk wel een stop op de arbeidsmigratie, immigratie. Hè? Want wij hebben nu allerlei lui van over de grens nodig. Hè, ja. Want we klagen er wel over.
Ja.
Maar we hebben ze gewoon keihard nodig. Omdat anders de asperges niet uit de grond komen. De ziekenhuizen niet personeel genoeg hebben.
Nou, dat is zo. Een deel van de arbeidsmigratie zit in de geïndustrialiseerde landbouw. Waar we het daarnet over hadden. Of dat nou wel de bedoeling moet zijn. het effect is ook dat de landen waar ze vandaan komen, ze in de problemen komen omdat de arbeidskrachten weg zijn.
Ja.
Ja, nou, dan denk ik, dan zijn we toch niet helemaal oké bezig.
Maar over het oké bezig zijn, hè? Ik heb daar nog een vraag over. Hè? Vind je niet dat het vaderland, hè, Nederland, is een capaciteitsberekening moet gaan maken wat we nou eigenlijk nog kunnen herbergen? Hè? En waarom vraag ik dat? Hè? Het is volgens mij als land veel beter voor je reputatie en voor de mensen dat als je minder lui opvangt en goed opvangt, dan dat we nu die tafereel hebben in de AZC's en in de Apel.
Dat is een andere dan arbeidsmigratie. Dit is asielopvang. En het grootste probleem wat dat veroorzaakt heeft met Ter Apel, dat is dat we de organisatie rond asielopvang wegbezuinigd hebben. En ja, als je minder capaciteit hebt om die mensen op te vangen, staan ze in de wachtrij, zoals ook mensen in de wachtrij staan bij de geestelijke gezondheidszorg en mensen in de wachtrij staan bij een betaalbare woning. Daar is allemaal in gesneden en in de asielopvang ook. Want als je gaat kijken naar de concrete toeloop van mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld, dan is die vrij stabiel. En dat is maar een klein percentage van de mensen die het land binnenkomen om, en dan komt hij weer, kapitalistische redenen. Namelijk goedkope arbeidskracht. Die weer kapitalistische redenen, namelijk goedkope arbeidskracht. Die komen hier binnen. En dan hebben we nog een klein gedeelte, die heette dan niet arbeidsmigrant, maar expat. En die krijgen alle voordeeltjes van de wereld. 30% minder belasting betalen. Dat betekent dus dat zij veel meer geld kunnen uitgeven voor een woning. En wat doet de verhuurder, die inderdaad zo'n buitenlandse investeerder was? Nou, die gaat gewoon de hoofdprijs vragen. U mag hier wonen voor 2500 euro in de maand. Wie kan dat betalen? De expat. wie het ligt. Nou ja, en zo gaat het kringetje rond.
Ja, maar het
en dat betekent dus dat je heel goed moet nadenken over een ander systeem. En niet alleen maar een enkel dingetje eruit pikken, maar naar de samenhang der dingen kijken. Ik hoop dat ik dat een beetje heb zitten uitleggen vandaag.
Maar Aad
is van de Maar, hè?
Nee. Even serieus. Je zegt net dat de klein deel is oorlogsvluchtelingen, laten we zo noemen, echte asielzoekers. Hè? En de rest zijn kapitalistisch gedreven arbeidsmigranten.
Nou, zij niet, hè? Maar degene die ze hier naartoe halen, die zijn kapitalistisch. Degene
die ze aan het werk zet.
Ja, en waarom?
Ja, omdat ze er zijn natuurlijk.
Voor de export naar het buitenland.
Nee, omdat.
Ja.
Maar stel nou dat ze dat allemaal niet doen. Wat doen we dan met die lui?
Nou, die komen dan niet. Want die worden hier niet te werk gesteld.
Dat is niet waar. Ik weet zeker dat half Afrika er alles voor overgeeft om naar West-Europa te vluchten. Als je kijkt hoe ze daar leven, hè, en dat is gewoon heel slecht. Hè, en dan moet je misschien aan ontwikkelingshulp denken of zo. Maar ik heb daar vaak genoeg gezeten. Hè. Ja. Die lui, als je...
Nou, daar is een interessante studie over verschenen een paar maanden terug. En die zegt, inderdaad, de mensen uit Afrika, wanneer gaan ze? Dat is als hun eigen welvaart is toegenomen.
Ja, en daar willen ze nog meer van hebben.
Nou, je zou kunnen nadenken of ze hun eigen land nog verder kunnen brengen. In plaats van...
Nee, dan komt het kapitalistische denken van de individu naar boven.
Precies, daar zijn we weer. Kringetje weer rond.
Ze kijken op hun smartphone en ze bekijken op de wereld. Dus ze kijken op YouTube's en al die dingen. Want die hebben ze daar ook. Want wij denken wel van niet, maar dat is gewoon zo.
Ja, maar toch vind ik dat negatief klinken. Ik vind dit heel negatief klinken. Want dat zou betekenen dat de mensen die hier wonen nooit op hun iPhone kijken, nooit een YouTube-filmpje kijken.
Nee, dat zeg ik niet.
Het zijn mensen, hè?
Nee, dat zeg ik niet. Wat ik probeer duidelijk te maken, is dat in 2010 of zo hadden wij 13 miljoen Nederlanders.
Ja.
We hebben nog steeds 13 miljoen Nederlanders, alleen we hebben 18 miljoen inwoners. En we hebben het dan over woningnood, zorg, scholen en alles.
Ja.
En als we er niks aan doen, dan hebben wij in 2030 20 miljoen Nederlanders.
Ja.
En dan krijgen de ouderen de schuld van de zorgkosten. Nee, niet de ouderen zijn de schuld. De immigranten, die 6 miljoen stuks die het land binnenkomen, dragen daar een behoorlijk steentje aan bij.
Ja. Nou, eenmaal hier betalen mensen gewoon belasting. Eenmaal hier doen ze mee aan de solidariteit.
Ja.
En dat betekent dus dat je dat als je het zo organiseert in dit land, dat iedereen solidair is met wat er in het land gebeurt, dan kunnen wij veel meer dan wat er nu aan de hand is.
Maar en solidariteit, daarbij bedoelt dus belasting betalen.
Onder andere is dat belasting betalen, ja. En niet naar elkaar vingerwijzen.
Nee, maar het is ook
zo. Dat is, want vingerwijzen is makkelijk, want dat betekent onder andere dat degene die, die heeft, oh nee, ik kan er niks aan doen, want het is de ander. Nee, iedereen kan er wat aan doen. Allemaal diezelfde solidariteit. En niet om het ik gaan, maar om het wij.
Ja, daar ben ik met je eens. Maar de Nederlandse regering, verbiedt om arbeidsmigranten, zolang ze in de asielzoekersprocedure zitten.
Nee, je haalt twee dingen door elkaar. Een asielzoeker is geen arbeidsmigrant. Een arbeidsmigrant is doelbewust hier naartoe gehaald. Vroeger heten die mensen gastarbeider.
Ja.
Dat noemen we nu met een chic woord arbeidsmigrant. Net zoals dat je vroeger was je werkster en later interieurverzorgster. Ja, je geeft het een ander woord, maar het ding blijft hetzelfde.
Nou, laten we het dan toch over de asielzoekers hebben. Want een deel van die asielzoekers is terecht. Hè? Maar een deel zijn gewoon gelukzoekers. Laten we het dan zo zeggen.
Minimaal. Is minimaal. Die kan je bij wijze van spreken op de thee vragen bij je thuis. Als het gaat om getallen. Bij wijze van spreken. Maar op de grote groep zijn zij verreweg in de minderheid. Echt waar.
Ja. Okay. Aad, als ik mijn vraag mag stellen. Ik heb hem ingehouden. Want we gaan natuurlijk langzaam richting einde programma. En ik denk ook dat we daar een beetje een soort van lintje omheen moeten gaan leggen. Want wat ik u hoor vertellen, en u legt het heel goed uit, u noemt ook echt wel problematieken die iedereen zal herkennen en waar iedereen wat aan zal willen doen. En uit uw antwoorden, uw toelichting en uit het programma van de SP blijkt ook gewoon dat u toch daar met name zich afzet tegen het kapitalisme. U ziet dat toch wel als de veroorzaker van die problemen. Als ik dat zo, ja, ik stuur instemmen om te knikken ook. En mijn vraag is dan ook, van ja, dus u pleit, en dat hoor ik u eigenlijk ook steeds zeggen in de antwoorden, u pleit eigenlijk voor een systeemverandering. Mm-hmm. En mijn vraag is dit realistisch? Hoe gaat u dat voor elkaar krijgen met de SP?
Nou, ik heb geleerd, alles verandert. Dat is de stelling. En waarom zou dit niet veranderen? Het is ook zo dat de situatie waar we nu in zitten is ook niet van de ene dag op de andere ontstaan. He, daar is een beweging die misschien wel sinds de jaren 70... op gang gekomen. En nu, toendertijd zeiden wij, moet je niet doen, want dat gaat fout. Ja, toen werden wij weggezet als paniekzaaiers en weet ik veel wat dan ook. Nu is het zover en nu zeggen wij, zie je wel, daar hebben wij toen voor gewaarschuwd. Zullen we het nu weer eens anders doen?
Maar het probleem is natuurlijk, hè, waarom vraag ik dit ook? Omdat er ligt een programma met mooie punten. We maken een einde aan de woningnood. Goede zorg, betaalbare zorg, goed onderwijs. Maar er ontbreekt natuurlijk wel een plan. En u wilt dan niet dat kapitalisme het huidige systeem voortzetten. Dan moet je natuurlijk ook wel aan gaan geven van hoe gaan we dan naar een andere systematiek toe? En hoe gaat dat financieel uitpakken?
Ja.
Want dat blijft ook heel erg onduidelijk. Want er worden veel ambitieuze gedachten geuit, waarbij de rekening steeds wordt neergelegd bij de hogere inkomens. Maar niet is duidelijk, wat verstaat u daaronder? Is dat iemand die nou maar net iets meer verdient? Is dat iemand die nou maar net iets meer verdient?
Nee. Kijk, wij zijn wat dat betreft geen bruten, hè, zoals dat heet. En dat betekent dus dat je het... Als je een maatregel instelt, dan moet het ook zijn dat het kan leiden, om het maar even zo te zeggen. Hè? En je kan wel stampvoetend iets anders willen. Ik heb net gezegd, alles verandert. Alles verandert ook in stappen. En dit is een programma voor 4 jaar. Dat betekent niet dat aan het eind de wereld verbeterd is. Welke politieke partij die dat zegt is, na 4 jaar is het klaar? Nee, het is een richting die we aangeven.
Nee, dat begrijp ik ook.
En die richting is dat wij dus, als je zegt wij pakken de woningnood aan, dat is het einddoel. En we hebben er niet een datum op geprikt, maar we hebben wel gezegd dat wat de woningnood veroorzaakt heeft, daar gaan we aan werken.
Maar dat wilt u oplossen, hè? Dat is dus een voorbeeld.
Stap voor stap.
Maar, ja, maar de oplossingen die u dan noemt, hè, dat is datgene wat ik zeg, van ja, is dat nou realistisch? Bijvoorbeeld, u wilt om de zorg betaalbaarder te maken, artsen in loondienst. Hoe gaat u dat doen?
Nou, er zijn heel veel artsen die zouden dat heel prettig vinden.
Maar hoe weet u dat zo is?
Hebben ze verteld? En dat komt dat zijn er ook enkele die dat vrije ondernemerschap best wel nastreven.
Ik heb het nog nooit gehoord van een arts. Maar
ik wel.
Nee,
ik weet zelfs dat bijvoorbeeld het Slotervaartziekenhuis, wat op een gegeven moment failliet ging door al die maffe maatregelen, daar waren de artsen in loondienst. En die hebben geknokt om dat ziekenhuis in stand te houden. Omdat het de werkwijze was waar ze helemaal achter stonden.
Nou, misschien moeten we dat soort voorbeelden dan eens nader gaan bekijken. Nou,
precies.
Ik geef het weer terug aan Aad. Voor mij is het duidelijk wat uw standpunt is van de SP.
Nou, dan heb ik goed verteld. Kennelijk. Ik heb mijn best gedaan.
Ik had eigenlijk nog een paar vragen, maar ja, het is te kort, te veel voorbereid. Wat ik nog even tegen de luisteraars wil zeggen, en ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat aan het begin van het programma gezegd heb. We hebben natuurlijk heel dankbaar gebruik van de input van Remine. Maar we hadden ook Maarten Dijkse uitgenodigd. Hè?
Ja.
Maar Dijkse, Maarten, die is aan de overkant,
hij is actie aan het voeren.
Actie aan het voeren, ja, voor, en dat is voor ook, stemmen.
Ook, nou, ik, nee, niet per se voor stemmen, maar er zijn, je ziet overal in het land, zie je campings veranderen in... huisjesoorden.
Ja.
En daar zit heel veel grof geld aan. Heel veel grof geld. Ook buitenlandse investeerders. En als jij een gewone caravan hebt, kan je opduvelen. Dat is zo'n beetje de route. En daar is nu een initiatiefvoorstel geschreven door Kamerlid Sandra Beckerman. En dat initiatiefvoorstel wordt vandaag gepubliceerd. En dat doen ze dan op een recreatiepark, waar ook inderdaad mensen moeten ophoepelen. Want ja, gewone mensen die zitten maar in de weg. Het geld moet geld verdienen. Nou, zo dus. En nou, daar is Maarten. En Maarten die is... die zit ook in de Staten trouwens.
Maar dus...
Hij is statenlid. Dat wil zeggen, duo statenlid.
Okay.
Hij doet mee. Hij zit naast mij als wij het hebben over,
ja, want over
Bossenkap en over noem maar op. Hij is mijn collega.
Ik loop natuurlijk niet altijd achter hem aan, maar ik weet wel dat hij was toch wel redelijk teleurgesteld naar de verkiezingsuitslag.
Zeker, zeker. Ja. Natuurlijk, hij had natuurlijk een volwaardig statenlid willen zijn. Ja. Maar nu is hij duo statenlid en kan toch zijn steentje bijdragen. En hij komt met hele goede oplossingen om.
Ik heb hem toen nog wel een beetje moed ingesproken hoor. In ieder geval, zo.
Pardon.
Remine, ik wil je hartelijk danken voor dat je helemaal uit Amsterdam hier naartoe gekomen bent.
Ja, nou, het was mooi weer, dus ja. Dat was helemaal geen probleem.
Ik hoop dat je het een beetje ook nog leuk gevonden hebt, hè? Twee van die Tesla's tegenover je.
Niet om echt te slijmen, maar toch, ik vind het altijd zo leuk om hier te komen. Aad, je nodigt me maar weer eens uit en ik kom weer vertellen.
Oké. Henny?
Met de gemeenteraadsverkiezingen gaan we het weer doen.
Ja.
Henny, mijn dank. Je bent een waardige sidekick. Het was de eerste keer, luisteraars, dat we dit samen gedaan hebben.
Ja.
En voor mij is de verhaling vatbaar.
Wat Frank? Mij betreft ook.
En als de luisteraars dat dan ook vinden. In het kader van de radicale democratisering. Ja. De luisteraar moet het ook leuk vinden.
Prachtig afsluiten.
We gooien het eerst in het burgerberaad. Hè?
Heel goed.
Frank, mijn dank dat je dit hebt willen doen. En luisteraars, de volgende partij is...
Het CDA en dan hebben we Harmen Krul vanuit Den Helder.
Ook dit is Radio Texel.
En het kan me niet verrekken, want ik timmer aan de weg. En er zijn er al zoveel, ook al zijn ze niet echt weg. Ze kunnen zeggen wat ze willen, ze kunnen doen wat ze doen voor geen miljoen. Voor geen miljoen. Politieke horen, stokers, dat hier in de zijn. Oude hoeren over zaken die mij immers zijn. Geef die mensen wat ze willen. Geef iedereen zijn deel. Als ze mij maar met rust laten. Want ik ben niemand. Te veel. En het kan me niet verrekken, want ik timmer aan de weg. En er zijn er al zoveel, ook al zijn ze niet echt. Ze kunnen zeggen wat ze willen, ze kunnen doen wat ze doen voor geen miljoen. Ik voor geen miljoen. Actie voor de Zuiderpolder, lui van het platteland. Demonstreren voor een rechter, advocaten bij de hand. Geef die lui wat ze willen, geef iedereen zijn deel. Als ze mij maar met rust laten, ik ben niemand. Ik ben niemand, niemand te veel. Want ik timmer aan de weg. En er zijn er al zoveel. Ook al zijn ze niet echt, echt. Ze kunnen zeggen wat ze willen. Ze kunnen doen wat ze doen. Voor geen miljoen. Ik voor geen miljoen. Maffe peoples met stadse fratsen. Ik zie ze maar steeds meer. En ze blijven allemaal schreeuwen, en ze gaan me daar tekeer. Geef die gasten wat ze willen, geef iedereen zijn deel. Als ze mij maar met rust laten, ik ben niemand, ik ben niemand, niemand te veel. En het kan me niet verrekken, want ik timmer aan de weg. En er zijn er al. Ook al zijn ze niet echt, echt. Ze kunnen zeggen wat ze willen. Ze kunnen doen wat ze doen voor geen miljoen.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
Radio Texel. De Kooibrug over het Noord-Hollands Kanaal in Den Helder is toe aan een flinke opknapbeurt. En dus steken Rijkswaterstaat en Volker Wessels de handen uit de mouwen van oktober dit jaar tot en met eind mei 2024. Meer weten over de renovatie aan de Kooibrug? Ga dan naar rijkswaterstaat.nl.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Gericht en efficiënt reclame maken? Via Radio Texel wordt uw boodschap gehoord. Alle info over mogelijkheden en voordelige tarieven? reclame@radiotessel.nl.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.